Goedemorgen allemaal. Fijn om weer hier te zijn. Kom met mij naar Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1. Ja. En we gaan samen iets lezen uit Jacobus hoofdstuk 1. De broer van Jezus, als u het niet wist. Jezus had 4 broers. Jacobus was er 1 van. Ja. Jacobus hoofdstuk 1. En ik wil lezen vers... Ik ga vanaf vers 19 lezen. Ja. En wat staat daar geschreven? Weet dit wel, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn. Want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan dat u zielen kan behouden. En wees daders des woords en niet alleen hoorders, dan zoudt gij uzelf misleiden. En hier gaat het mij om, wat ik nu ga lezen. Wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmee hij geboren is in een spiegel beschouwt, want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet die der vrijheid en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Ja. En ik geloof dat in die laatste vers, 24 en 25, een belangrijke sleutel verborgen ligt, waar je eigenlijk aan voorbij zou lezen. En als je dat niet gaat pakken, dan is het boek Jacobus voor u een boek die alleen maar een bedreiging vormt. Want Jacobus spreekt over de christelijke wandel en hoe dat we als christenen bestemd zijn om een compleet ander leven te leiden. Zoals Paulus zegt op een andere plaats, gij geheel anders. We hebben een goddelijk natuur in ons leven. We hebben ook een menselijk natuur. En die is gelimiteerd. Maar de Heilige Geest woont in onze geest. En door Gods genade kunnen wij als kinder Gods een ander parcours afleggen. En naarmate dat Gods genade mag werken, gebeurt er iets, zoals Paulus ook in de Korintherbrief zegt, dat buiten uw vermogen is. Ik ga niet zeggen dat we supermannen zijn, maar dan ben je in staat om lief te hebben daar waar andere mensen haten. Je bent in staat om te geven daar waar mensen alleen maar ikgericht leven, want het menselijk natuur is alleen maar ikgericht. Oh, het geeft natuurlijk ook wel, zolang het goesting heeft, als het hem past aan wie die wilt. Maar Gods natuur is in staat om aan de vijand te geven. Dat kun je niet uit je eigen. Dat is Gods werk. En de kerk van God zou zout en licht moeten zijn. En dan kan dat alleen maar als hij ontdekt bij Jacobus hier van zijn eigen broer geleerd heeft, van Jezus. Ja. Want Jezus was het licht van de wereld. Jacobus die zegt hier dat er een man is in de kerk, want hij spreekt tot de kerk. Hij spreekt in de enkelvoud, maar eigenlijk is dat een meervoud in de enkelvoud. Een man die in de spiegel gezien heeft hoe die eruit zag en die is vertrokken en die is vergeten hoe die eruit zag. Hij is zijn werkelijke aard, zijn ware identiteit vergeten. Ja. En eigenlijk is dat de meest belangrijkste zoektocht als je tot geloof gekomen bent, wilt God u gebruiken, maar als je niet op zoek gaat wat je identiteit is, en ik weet, jullie weten, ik praat daar regelmatig over, want eigenlijk hangt daar de kwaliteit van je leven vanaf. Je kunt niet bruikbaar zijn in Gods koninkrijk. Je kunt ook niet genieten van het leven. Je kunt ook niet genieten in een huwelijk van elkaar. Als twee partners hun identiteit niet kennen en ze gaan vanuit hun nood elkaar leegzuigen, dan begrijp je dat dat misloopt. Hè? Waarom? Omdat ze allebei hun identiteit niet kennen. Jacobus spreekt hier over iemand die in de spiegel had kunnen zien, vers 25, wat de werkelijke volmaakte vrijheid is, die in Christus te vinden is. Aan het kruis heeft hij alles betaald. Aan het kruis heeft hij de schuld betaald en dankzij Christus heeft er een buitengewone uitwisseling plaatsgevonden. Alle schuld die op mij was, is op hem. En dankzij hem, hij heeft mijn onrechtvaardig kleed op zich genomen en hij heeft zijn rechtvaardig kleed aan mij gegeven. Ik draag eigenlijk het kleed, u ook, als u hem kent. U bent een kind van de Allerhoogste. En u hebt de mogelijkheid om elke dag in de binnenkamer te kijken in de spiegel en de Heilige Geest wil dolgraag aan je tonen, dat is je identiteit. Je bent een zoon en een dochter van de Allerhoogste. Maar de vraag is, als u dat vergeet, hè, wat dan? Dan gaat u niet ervaren wat er staat geschreven in hoofdstuk 1, vers 1. En wat staat daar? Hoe begint Jacobus? Jacobus, een dienstknecht van God, zegt hij. Ja. Dan zegt hij, wat bedoelt je daarmee? Ja. Wel, een dienstknecht van God is iemand die de vrijheid in Christus gevonden heeft. En dat heeft zo'n diepe impact in zijn of haar leven gedaan, dat hij zegt, ik wil mijn leven geven aan God. Ik mag mijn leven geven aan God. Oh, ik kan het niet altijd. Als ik kijk naar mijn parcours, dan zie ik dat ik nog dikwijls op mijn neus val. Maar diep in mijn hart bruist er een verlangen. Ik wil leven voor God. Er ontstaat een nieuwe mentaliteit. Vanuit je identiteit die je in Christus begint te zien. Ja. Ja. En eigenlijk is dat iets compleet anders als een slavenmentaliteit. En ik vrees dat er nog heel veel christenen met een slavenmentaliteit in de kerk proberen te leven voor God. En de vraag is, hoe komt dat? Omdat ze niet hebben gezien in de spiegel dat je identiteit in Christus maakt. Je kunt Gods liefde niet verdienen. En wat je doet voor God is een genadezaak. Ja. Een slaaf zegt niet, ik wil God dienen. Nee, hij zegt, nee, ik wil niet. Een slaaf zegt, ik zou nooit willen werken voor God of voor mijn werkgever. Denk maar aan Egypte. Die wil niet. Een slaaf, als die zou kunnen, die zou gaan lopen en zijn eigen leven leiden. Maar die zit onder een juk en die moet. Hij zegt, ik wil niet, maar ik moet. En ik zal, maar eigenlijk, ik wil niet. U zegt, ja, maar is dat echt? Ja, dat is echt. Een dienstknecht die heeft een compleet andere mentaliteit. Die zegt, ik moet niet, maar ik mag. En ik wil. En ik zal. Wat proeft u in het hart van de slaaf en van de dienstknecht? Een compleet andere mentaliteit. Bij de ene is er ongeloof, rebellie, onwil. En bij de ander is er vrijheid, toewijding. En dat kan alleen maar bereikt worden als u gaat ontdekken wat uw werkelijke aard is in de spiegel. De vraag is, weet u hoe u eruit ziet zoals God naar jou kijkt? Weet u, een slaaf zegt, ik wil niet zingen, maar ik moet. En weet je hoe je ze herkent? Ja, die zit. Ik kom ze overal tegen. Nu, ik hou niet iedereen in de gaten, wie wel en wie niet zingt. Daar houd ik me niet mee bezig. Dat is tussen u en God. Hè. Maar een slaaf die wil niet zingen. En die zit in de kerk en die, als hun lievelingslied aan bod is, zingen ze misschien wel mee. En voor de rest, ja, zingen ze uit gewoonte misschien? Dat is een slaafmentaliteit. Hij of zij heeft in de spiegel vergeten de vrijheid in Christus. Maar een dienstknecht zegt, ik verlang. Oh, ik kan niet zingen. Ja, misschien heb je ook geen echte stem, maar dat maakt ook niet uit voor God, hoor. Maar je zegt, ik wil zingen. Ik mag zingen. Ik moet niet. Maar ik mag. Ik mag. En Jacobus, die beschrijft de rijkdom die er is in Christus. En in vers 1 zegt hij, daarom ben ik een dienstknecht. Hij heeft zijn ware aard in de spiegel gezien. Hij heeft gezegd, van, ik ben vrij in Christus. Het zondeprobleem heeft Christus voor mij opgelost. Ik kan elke dag bij God komen en God kijkt naar mij en hij is niet boos op mij. Hij vindt het wel jammer als ik soms eigenwijs ben. Ik weet niet of je dat ook, of je daar ook last van hebt. Ik heb daar last van. Maar ik ben blij dat ik mag ontdekken in de spiegel dat God nooit zegt, maak dat gewen. Ga u eerst maar een beetje oplinken en kom dan terug. Nee, dat werkt er trouwens niet zo. Ja. Weet u, een dienstknecht, hè, voelt zich gebruikt. Een slaaf voelt zich misbruikt. Een dienstknecht voelt zich vrij. Een slaaf voelt zich gebonden. Een dienstknecht die mag, een slaaf die moet. Een dienstknecht wil zich altijd meer geven. Een slaaf wil zo minimaal mogelijk doen. Een dienstknecht voelt zich geliefd, een slaaf voelt zich afgewezen. Mag ik u vragen, wat ziet u in de spiegel? En bent u dat vergeten? Zoals die knaap hier niet zag wat een overweldigende liefde in die spiegel door de Heilige Geest wilt getoond worden die God je wil geven aan u. Zolang u dat punt niet bereikt, hè, lukt het u niet om, zoals Jacobus bijvoorbeeld spreekt in hoofdstuk 2 over doodgeloof en levend geloof. Als u niet in de spiegel gaat ontdekken dat Gods onvoorwaardelijke liefde jou helpt om te ontdekken dat je mag voor God leven, blijft jouw geloof dood. Want de vraag is, waar geloof je dan in? Ja, ik geloof, ik moet voor God leven, want als ik niet voor God leef, ja dan. U leeft nog met een slaafmentaliteit. En dat lijkt bijbels of christelijk. Ik hoor soms sprekers vanuit de Bijbel preken, we moeten heilig leven. En dan zeg ik, amen, ik geloof dat ook. Maar mijn vraag is, waarom leeft u heilig? Leeft u heilig omdat u denkt, als ik niet heilig leef, dan wordt God op mij boos en dan straft hij mij? Nee. Dan hebt u een slavenmentaliteit waarvan je denkt dat uw God een slavenhandelaar is. En dat God u als een slavenhandelaar zegt, als jij u niet gaat toewijden, dan krijg je van mij niks. Mai. U hebt niet gezien wat er in de spiegel te zien was. En daarom slaagt u er niet in om net als Jacobus te zeggen, ik wil een dienstknecht zeggen. Ik wil, ik mag, ik kan, ik zal. Maar u zegt, ik wil niet, maar ik moet. Ik moet naar de kerk gaan en ik moet mijn Bijbel lezen en ik moet zingen, maar ik wil niet. Voelt u die tweestrijd in uw hart? Herkent u zich misschien in die beschrijving? Ik hoop van niet. En ik hoop dat ik de enige ben die moet waken over die slavenmentaliteit die elke dag in mijn hart, want daar kies ik voor natuurlijk, hè, binnen wil komen. En ik moet elke dag terug naar de spiegel gaan en zeggen, hoe zie ik er weer in Gods ogen uit? Ik moet dat iedere keer, want ik vergeet dat. Van het moment als ik de deur uitga en ik kom in de samenleving, dan is er zoveel negativiteit om me heen. Wat mensen doen en zeggen, maar ook wat ik zelf voel en denk, dat ik twijfel aan, is dat wel echt dat God me in de spiegel zei dat hij mij in Christus vrijgemaakt heeft en ik ben zijn kind, punt. Is dat echt? En we beginnen te twijfelen. En dat kweekt een slavenmentaliteit. En heel veel christenen zijn jaren aan het proberen te groeien vanuit een slavenmentaliteit. Dat lukt niet. Dat lukt niet. Dat gaat heel moeizaam. Waarom? Omdat ze niet kijken in de spiegel van God. Ik weet niet of ik het hier al gezegd heb, maar op de kermis heb je van tijd van die barakken, ik weet niet of dat barakken zijn, waar je zo allerlei lachspiegels hebt. En dan kom je voor de ene spiegel en dan zit je er heel dik uit. En bij de andere heel mager. En dan opeens zit je in een spiegel waar je kop zo groot is en je lichaam heel smal is. En dan andersom. En dan zit je je ogen zo groot en je oren zo groot. En de gekste dingen krijg je te zien in de lachspiegelwereld. Wel, eigenlijk, hè, is dat wat de vijand doet in de zichtbare wereld. Er zijn zoveel andere spiegels die ons een vertekend beeld geven van onze werkelijke identiteit. En omdat wij nalaten om 's morgens even in de binnenkamer te gaan en om te kijken in de spiegel van God, waar God zegt, kijk eens wat ik door Jezus van u gemaakt heb. Je bent al een prins. Oh, je gedraagt er nog niet als een prins, maar je bent dat al. En de vraag is, als u iedere keer zegt, zolang ik me niet gedraag als een prins, ben ik geen prins. Dan blijft u met een slavenmentaliteit proberen iets op gang te brengen wat u alleen maar frustreert. Het werkt juist omgekeerd. Je zult eerst moeten beginnen bij het begin. En daarom drie belangrijke sleutels die ik je wil meegeven. Als je stilo hebt, een pen, schrijf het eventueel op of onthoud het. Maar heel belangrijk, ik geloof stille tijd, en zo doe ik het voor mezelf. Stille tijd werkt efficiënt en ik heb geen plan van je moet zoveel lezen, je moet dat lezen, je moet dat doen. Ik ga gewoon drie principes, drie sleutels aanreiken. Hoe dat stille tijd effectief in jouw hart iets bewerkt. En het heeft niet te maken met je kwantiteit van stille tijd, maar je kwaliteit. Drie sleutels. Als je stille tijd houdt, hè, is de vraag, wat hoort je God zeggen over u? Dat is de eerste vraag. Je moet op zoek gaan in je stille tijd. En je moet op zoek gaan, je moet wat je leest, wat hoort je de Heilige Geest die tot je wilt spreken over u zeggen? Want dat wil God doen. Hij wil iets over u zeggen. Tuurlijk gaat hij zichzelf openbaren, maar als hij zich openbaart, dan wil hij tonen, die wil iets tegen u zeggen. En je hebt dat nodig om te horen wat God van je zegt. De tijd laat nu toe om daar dieper op in te gaan, dat daar soms ook verwarring is, dat christenen soms een stem horen die alleen maar veroordelend spreekt. Waar heeft dat mee te maken? Een verkeerd godsbeeld. Ik kom nog heel veel christenen tegen die echt van God bang zijn. En voor een stuk is dat ook omdat er vanuit de kansel gepreekt wordt alsof God met een stok in de hand, iedere keer als we zondigen, boem, op ons klopt. Ja. Nu, ik ga ook niet preken dat God de zonde met zijn liefdesbril bekijkt en zegt van, oh, dat kan geen kwaad. Nee, dat geloof ik ook niet. Ik geloof God haat elke zonde. Maar je zult me nooit horen vertellen dat welke zonde ook in mijn leven of in uw leven, dat er bij God iets verandert. Zonde brengt schade in mijn leven. En God weet, dan heb je me juist wel nodig. Maar als je een verkeerd godsbeeld hebt, hè, dan gaat u als een slaaf leven. Dan zeg je, ik moet niet. Nee, ik wil niet, maar ik moet. Want u hebt bang van God. En u loopt weg. Dus 1, wat hoort u dat God zegt over u? 2, en wat ziet gij in dat woord? Want woorden wekken beelden op. Weet je dat wij eigenlijk constant leven vanuit verbeelding? Als ik u vraag, vertel me eens, terwijl je hier bent, hoe dat uw leefruimte eruit, dan gaat u onmiddellijk gebruik maken van uw geweldige verbeeldingsvermogen en u kunt haarfijn beschrijven wat u allemaal ziet. En ik ben er niet bij en ik hoor u vertellen. En je zegt, amai, bruine tafel, 6 stoelen, 3 schilderijen. U bent gebruik aan maken van verbeelding. Weet u, wij leven constant, gebruiken wij beelden. Het probleem is, de Heilige Geest wil bij woorden ook levende beelden geven. Want beelden heb je nodig om te zien wat God wil doen met jouw leven. Dat zit je allemaal in de spiegel. En je gaat u verschieten dat de beelden die God wil tonen aan u over wat hij met jou wil doen, hè, wonderbaarlijk bevrijdend in jouw leven kunnen werken om op aarde waar zoveel lachspiegels zijn, hebt u het, waar u andere beelden krijgt en andere woorden die veroordelend en beschadigend kunnen werken, u helpen, ik ga niet geloven wat ik nu zie. Ik zie nu zo'n kop, maar dat ben ik niet. Ik ben niet wat ik in deze spiegel zie. Ik ben deze morgen bij de spiegel van God en ik heb gezien, ik ben een zoon en een dochter van de Allerhoogste. Maar dat is awesome. En nu komt de derde sleutel. Wat hoor ik God zeggen over mij? 2, wat zie ik, wat toont hij mij over wie ik ben? En nu komt het derde. Geloof ik wat ik hoor en zie? Want dat is de grootste sleutel. Als je het woord niet gelooft, hè, dan werkt het niet. En dat bedoelt Jacobus in hoofdstuk 2 met doodgeloof. Doodgeloof brengt geen levende vruchten voort. Onmogelijk. Als u in de spiegel kijkt en u gelooft niet wat Gods geest door het woord je laat horen en zien, dan vertrekt u. heb mijn stille tijd gehouden. Ik moest het, maar ik wou niet. Ik ben hier, ik moet het, maar ik wil niet. Vriend, u leeft als een slaaf. Ja. Bent u gelukkig? Ja, ik ben gelukkig. Ja. Bent u echt gelukkig? Ja. Er is meer. Je hoeft niet. Ik moet. Weet je, ik heb zo gehuild toen ik die spiegel ontdekte. Ik heb jullie al verteld, ik was een asociaal, onzekere, bange, stotterende jongen. Ja. Als iemand tegen mij zegt, later ga jij spreken tot groepen van mensen, klein of groot, dan zou ik zeggen, forget it. Ik sta voor een spiegel en ik zie zo'n kop en een smalle lichaam. Ik ben een bange jongen. En ik zat vast aan een slavenmentaliteit. Totdat de Heilige Geest mij liet zien dat er een spiegel is waar ik mijn werkelijke identiteit in Jezus mag vinden. Weet u, deze morgen las ik uit Genesis 7. Daar staat, vlak nadat de aarde was, de mensen waren boos en vol boze overleggingen. Ja. Mensen waren vervreemd van God. En die vervreemding van God heeft ons de heerlijkheid van God doen niet meer zien. Maar dan staat er, maar Noach vond genade in zijn ogen. Let goed op, hij vond die. Hoe komt dat? Omdat één, er was genade. Je kunt niet iets vinden wat er niet is. Als ik u zeg, zoek hier een paar zeien, maar ik heb niks verstopt, dan kun je dagen zoeken, u gaat ze niet vinden. Dus het moet er eerst zijn. Maar er zit nog iets verborgen in die vers. Noach moest zoeken. En die was er. En hij vond de spiegel waar hij, ik weet niet ook hoe en wat, want hij had nog geen Bijbel. Waarschijnlijk de schepping. Waarschijnlijk werd hij door de schepping aangeraakt, zoals we zien bij Job en andere boeken. De schepping, God sprak door de schepping en ze zagen de aanwezigheid van God in de schepping. En dat was als een spiegel voor Noach. En die zegt, God, dat kan niet. En Noach koos, terwijl er allerlei andere spiegels zijn, koos hij voor Gods spiegel en zegt, God is genadig. En God spreekt tot hem en God zegt, ik wil door u een ark bouwen. Weet je, ik geloof, hè, een dienstknecht, hè, die de spiegel van God gevonden heeft, die zegt, Heer, ik wil voor u een ark bouwen. Ik moet dat niet, maar ik mag dat. En ik zal dat en ik kan dat. En ik geloof, en dat is de uitdaging die ik jullie wil meegeven deze morgen. Jullie mogen allemaal met mij een ark bouwen. Ik ga er direct bij zeggen, ik heb het niet over een letterlijke ark, want daar heb je geen plaats voor. Hè. Maar ik geloof wel dat we uit de ark bouwen iets kunnen leren. Namelijk de maten die gegeven worden over de ark. Hè. Lengte is 300, de breedte is 50 en de hoogte is 30. Wel, ik geloof, er liggen kostbare lessen. En de dienstknecht die zegt, ik weet wie ik ben, die zegt, ik wil gaan werken aan mijn ark. Wel, schrijf maar op die drie maten. 300, 50 en 30. 300 brengt ons bij het verhaal van Gideon, die het geheim leert van het geloof. Ze hadden 32.000 soldaten om de Midianieten aan te vallen. En God zegt, jullie gaan uit eigen kracht. Ik wil dat je op mij vertrouwt. En hij vindt twee schiftingen plaats. En het komt uit op 300 man. En met 300 man in geloof gaan ze de strijd aan. En u kent het verhaal, hè? Dus uw ark, 300, staat voor geloof. Een dienstknecht zegt, ik wil groeien in mijn geloof. Want als u een klein beetje levend geloof hebt en u zegt, ik zie nog niet veel in de spiegel, maar ik begin te zien, God houdt veel van mij. En je gaat je geloof daarin activeren. En je gaat elke dag op zoek naar die spiegelen. Wat gaat er met jouw ark gebeuren? Oh, dat wordt concreet, hè? Dat gaat iets met je leven doen, hè? De tweede maat is 50. 50ste, Pentecoste. Kwam vandaag dikwijls in de liederen voor. De Heilige Geest hebben we nodig. We moeten gaan samenwerken met de Heilige Geest of je houdt het op aarde niet vol. Jezus heeft niet voor de luxe, zo van, oh, jullie krijgen een extra. Nee, dat was levensnoodzakelijk om de Heilige Geest te sturen of we houden het hier op aarde niet vol. Want de Heilige Geest is de derde persoon van de Godheid die op aarde is. Trouwens, Jezus is niet op aarde, hè? Die was op aarde. Waar is Jezus nu? Iemand zegt in uw hart, ja en nee, zeg ik. Heel goed. De Bijbel zegt, hij zit aan de rechterhand. Maar wacht eens even. We lezen ook teksten dat Jezus in ons is komen wonen. Johannes hoofdstuk 14. Klopt. Maar door de Heilige Geest, juist de Heilige Geest woont in ons. En door de Geest van God kunnen wij Jezus zien, de Vader zien, kunnen we de Bijbel begrijpen. Dus de Heilige Geest speelt een onmisbare rol. De tijd laat niet toe om daarop voor te gaan. Maar mijn punt is wel, als je een ark wilt bouwen die een zegen gaat zijn voor andere mensen, want daar diende de ark voor, dan moet je gaan groeien in je geloof. Een slaaf die gelooft het niet. Ik wil niet, maar ik moet. En ik kan dat niet. Heel pessimistisch, een verkeerd godsbeeld. Maar als dienst zegt, mijn God houdt van mij. En ik ben deze morgen in de spiegel geweest. Net zoals Anne van de Bijls ooit zei, iemand zei tegen hem, God bestaat niet. Kan niet, zegt hij, ik heb deze morgen met hem gepraat. Dat is een spiegel. Ja. Geloof, samenwerken met de Heilige Geest, 50, en nu komt 30. Ja, ik moet oppassen, want dat klinkt wel een beetje raar als ik mijn middelvinger gebruik. Hè? Dus 1, 2, 3. Dat is misschien beter, hè? De kleine pink. 30 staat, dat brengt ons bij de bediening van Jezus. Want hij begon zijn bediening op zijn 30ste. Hij heeft zich voorbereid en de dag kwam dat hij begon om een bediening te doen. Weet u, elke kind van God, hè? Geloof me echt, niet alleen maar Willy, want Willy heeft een bediening, maar elke kind van God hier kan een bediening beginnen. Maar als u niet groeit in geloof, uw lengtemaat, en je gaat niet samenwerken met de Heilige Geest, uw breedtemaat, dan zult u niet groeien in uw hoogtemaat. Uw bediening. En dat kan iets heel anders zijn dan wat Willy doet, hè, die enorm een hart heeft voor vluchtelingen. En dat is fantastisch. Hè. Misschien heb je passie voor jongeren. Misschien bent u muzikaal aangelegd. Ik weet niet wat. Je hebt heel veel dingen. Maar je hebt passie om mensen in uw ark te verwelkomen. Een dienstknecht die zegt, ik wil dat. Ik moet dat niet, maar ik wil dat. En nu komt het. En dan staat er in Genesis 7 dat hij moest een venster boven op de ark inbouwen. Dat betekent niet aan de zijkanten. Daar ligt een hele belangrijke les in. Niet kijken naar de omstandigheden. God zegt, blijf kijken, ik wil dat je naar boven kijken. Dat moeten we leren. Dat kun je alleen maar als je in de binnenkamer die spiegel ziet. Want die spiegel is verbonden met de hemel. En nu komt het derde wat ik wil vertellen over de ark. Er staat geschreven in Genesis 7 dat er 3 verdiepingen waren. Wist je dat? 3 verdiepingen. Echt, ja, 3 verdiepingen. En ik denk dat er een ongelooflijke diepe les in verborgen ligt. Heel de Nieuwe Testament, en de tijd laat nu toe om dat jullie rustig uit te leggen, zit vol met 3 verdiepingen. Wist je dat? De Efezebrief zijn 3 verdiepingen van groei in het christelijk leven. Ik heb er al eentje opgenoemd. Weet iemand welke de eerste verdieping is? Weet iemand welke de eerste verdieping is waar je, als je tot geloof komt, waar de Heilige Geest je wil helpen dat je gaat groeien? Dat is wat ik al verteld heb. Uw identiteit. Dat is uw eerste verdieping. Als je niet weet wie je bent en je zoekt uw identiteit in wat anderen van u zeggen, en als dat negatief is, dan bent u geschoren, zeggen we in Limburg. Ik weet niet wat jullie hier zeggen. Wat zeggen jullie hier eigenlijk? Bent u? Gesjareld. Dat klinkt ook goed, ja. Dan zit je gesjareld, jong. Ja. Dus, en als uw identiteit afhangt van wat je voelt, en vandaag voelt je goed, en dan zeg je, God is met mij, en morgen voelt je slecht, dan bent u gesjareld, jong. Uw identiteit heeft niks te maken met wat je voelt, met wat je doet, met wat andere mensen van je zeggen. Het hangt af van wat God in de spiegel zegt over jou. Wat je hoort, wat je ziet, en je gelooft het. Oh, maar dat is nog maar de eerste verdieping. Oeps, gaan we naar level 2? Ja, je hebt level 2 en 3. Dus hoeveel meer wilt u dan eigenlijk? Wel, de dienstknecht zegt, ik wil meer. Weet je waarom? Die begint steeds meer in de spiegel te zien van wauw. Wauw. Is dat echt, Heer? Ik hoor dat en ik zie dat. Ja. En naarmate dat die gaat geloven. En de Heilige Geest mag dat steeds herhalen. Die krijgt die ruimte. En hij gaat die bediening een plaats geven. Level 1 is identiteit. Level 2 is intimiteit. En level 3 is autoriteit. En geloof mij, je hebt level 3 nodig. Het is niet een luxe voor alleen maar voorgangers. Ze hebben het hard nodig om overeind te blijven als leiders, om de kerk in allerlei momenten de rust en de ondersteuning te geven. Maar geloof me, elk kind van God heeft autoriteit nodig. Waarom? Er is een gemene, boze vijand die heel geniepig u en mij wilt verwarren, net zoals in Genesis hoofdstuk 3. Satan, Eva en Adam compleet van hun bestemming afhoudt. En Jacobus, dezelfde brief, leert, hoofdstuk 4, vers 7, onderwerp u aan God. Mag ik mijn vertaling gebruiken? Kniel voor de spiegel van God. Vertrouw wat God laat zien. En bied weerstand van de Satan. Dat is level 3, dat is autoriteit. U zult moeten gaan kiezen, wie geloof ik, wat echt is over mijn leven. En Satan die zegt ook een aantal dingen over u en mij, hoor. Echt waar. Elke dag. En je gaat me niet geloven. Soms gebruik je daar zelfs mensen voor. Je gaat me dit nog niet zelfs geloven. Zelfs christenen. Echt? Ja, echt. Ja. En dat maakt het soms nog meer geloofwaardiger, tenminste in ons gevoel, hè. Je zult toch moeten gaan leren onderscheiden. En dat kan alleen maar als je begint met de eerste verdieping. Naarmate dat je gaat groeien, mijn identiteit hangt niet af van wat mensen zeggen. Maar God zegt, ik ben een kind van God. Ik sta open voor advies, voor kritiek, maar dat is niet het laatste woord. God heeft het laatste. Dat leert de dienstknecht in de spiegel. En daardoor groeit hij naar level 2, want dat helpt u om te ontdekken, wauw, God is dus niet op mij boos. En dan verlangt u meer om bij hem te zijn. Niet omdat u moet, ik moet nu naar God gaan. Ja, de slaaf praat zo. De dienstknecht zegt, nee, ik wil, ik verlang, ik kan, want er is niemand op aarde die mij zo intiem lief heeft als God. Dat is level 2. Mijn vraag is, ervaart u Gods intimiteit? Ik heb het niet over voelen. Dat mag, hoor. Ik voel het niet altijd. Soms wel. Soms word ik overweldigd. Dan zeg je, oh, ik kan het niet aan. Maar niet altijd. Ik voel soms niks. En toch ervaar ik intimiteit. Waarom? Omdat ik hoor in de spiegel God zeggen wat hij van mij denkt. En dat wekt zo'n verlangen naar aanbidding, naar toewijding. Daar hebt u die dienstknecht mentaliteit. Dat je zegt, ik wil mijn ark bouwen voor hem. En die intimiteit, hè, die gaat uw bewondering voor God zo vergroten dat je zegt, wow, dat uw minachting voor de vijand ook toeneemt, want je... Ik ga iets heel raars zeggen, hè. Ik geloof dat niet alle haat verkeerd is, hè. Ik hoop dat er ook een stukje haat in uw hart is voor zonde. Maar dan mogen haten. Ik hoop dat je mensen niet haat en God niet haat, want we zijn gemaakt om elkaar lief te hebben. Lukt ons niet altijd. Maar hebt u eens begrepen waarom dat de psalmen vol is met haat tegenover de vijand? Heeft daarmee te maken? Ik heb dat nooit in het begin begrepen, tot ik inzag dat David onder andere keek vanuit Gods perspectief en je mocht Satan haten. Ik heb het niet over mensenvijanden, hè? Want we hebben niet te zeggen met mensen, maar met machten en kracht. Ik hoop dat u Satan niet lief hebt. Ik hoop dat u boos bent op hem. Mag dat? Ja, maar is dat niet gevaarlijk? Gaat hij dan niet nog bozer worden en dan gaat hij me misschien nog meer... Nee, hij kan u geen pijn doen. Satan heeft gestolen gezag. En met gestolen gezag probeert hij eigenlijk ons te intimideren. U hebt gekregen gezag. Johannes 1, vers 12. Hij heeft ons de macht gegeven om kinderen van God. Dat is een macht, dat is een autoriteit. Je bent een kind van God. En als hij komt en zegt, je bent een loser, wat doet je dan? Ja, ik ben een loser. U hebt level 3,
helemaal niet begrijpen. Maar laten we beginnen met level 1. En ga maar regelmatig naar de spiegel en ga kijken. Oh, ik ben weer vergeten, want ik zag daar straks in die andere spiegel. Ik had zo oren en ik heb het daar zo bont gedaan. Ga naar de spiegel van God. Dat is wat ik leer uit de ark van Noach. Waar dat eigenlijk God een dieper werk wil doen in ons leven. En de brief van Jacobus is ook geschreven met die intentie. Niet als een veroordeling. Hè, als hij spreekt over de tong. Dan wil hij tonen dat als je gaat ontdekken dat je in Christus vrij bent. Hè, dan gaat je zien dat de Heilige Geest je wil helpen. Om de zegen van de mond te gaan ervaren in het leven. Want uw mond kan ook een zegen zijn. Of een vloek. En de slaaf, wat komt er uit zijn mond? Die is altijd aan het klagen. Dat zijn niet goede liedjes. En dus geen goede preek. Die van mij onder andere bijvoorbeeld. En dan is allemaal klaar. En er komt, wat komt er uit de mond? Spreuken. Dood en leven liggen in de macht der tong. Maar de dienstknecht zegt, Als ik iemand wil doden, is het de vijand. Als ik iemand wil leven maken, is het de mens. Wij zijn gemaakt, Genesis 1 en 2, ik heb dat nogal verteld hier in een andere preek. We zijn gemaakt om te heersen over alles, buiten twee dingen na. Weet iemand nog wat dat was? Niet over God en niet over mens. En uit ons eigen kunnen we dat niet. Maar Gods genade, die in de spiegel getoond wordt, wil dat proces in ons leven op gang brengen. En Israël, die in Egypte met al die wonderen hoorden wat God zei, zagen wat God deed, is de vraag, hebben ze geloofd wat ze gezien hebben en gehoord hebben? Toen ze uit Egypte bevrijd waren, waren er maar een paar mensen die bij naam genoemd worden in het boek Numeri en Exodus. Die leefden als een dienstknecht. De meesten leefden nog altijd in een slavenmentaliteit, want ze moesten God volgen. En ze waren aan klagen, we hebben geen eten, geen drinken, we hebben geen vlees. Klagen, waarom? Omdat ze moesten. En op een gegeven moment, als Mozes 40 dagen op de berg is, staat er dat ze een kalf maakten. En dat ze die kalf noemden ze, ja, wij staat er. Waarom? Ze waren voor de verkeerde spiegel aan het kijken. Ze waren vergeten wat ze in Egypte gezien hadden. En ze stonden voor een keer en zeiden, onze God is een kalf. En je gelooft niet. Ze begonnen een prijsconcert te houden voor die kalf. En mijn vraag is, hè, of nee, mijn vaststelling. U wordt wat u volgt. Als u een kalf volgt, moet ik het zeggen? Dan leeft u als een kalf. Dat is geen Limburgs wat ik nu zeg. Dat is gewoon Nederlands. U wordt wat u volgt. Als uw God een kalf is, dan praat je als een kalf. Dan leef je als een kalf. Dan denk je als een kalf. Ja. Dat is wat de slaaf doet. Die kijkt voor de verkeerde spiegel. En die zegt, mijn God is een kalf. Maar als uw God een leeuw is, en ik heb mijn t-shirt niet bij van de leeuw, want dan had ik je nog iets kunnen laten zien, maar fijn. Kunt u een leeuw. Als uw God een leeuw is, ja, wat wordt u dan, een kalf? Als u blijft kijken in de spiegel en je ziet, mijn leeuw, die heeft alles betaald, is met mij, en je blijft, wat, dan word jij als een leeuw. En leeuw staat voor een andere mentaliteit. Caleb en Jozua hadden een leeuwenmentaliteit. Waarom? Die hadden een spiegel waar ze bleven kijken. En 40 jaar lang hebben ze de ellende van een morrende, klagende slaafmentaliteit moeten aanhoren. Maar ze werden niet besmet, want hun geheim hadden ze in hun eigen tent. Ze keken in de spiegel waar ze de leeuw van Juda zagen. U hebt die ook. De vraag is alleen of u die gebruikt en of u, als u vertrekt, vergeet of onthoudt. Wat hoor je God zeggen over u? Wat ziet je God tonen over u? Ik hoop dat u de leeuw begint te zien. Ziet je de leeuw? En die leeuw zegt, ik wil beginnen met level 1. Is dat echt? Moet ik niet naar de bijbelschool gaan en 5 jaar naar de bijbelschool gaan? U mag dat. Ja. Maar dat zult u niet op de bijbelschool leren. Daar zult u kennis leren over de Bijbel. Dat is goed hoor. Maar dit heeft niks met kennis te maken. Dit heeft te maken met relatie. Heeft te maken met binnenkamer. En je hoeft echt niet alle teksten van buiten te kennen. Heeft te maken met, ik ga op zoek naar die leeuw, want die leeuw kan mij helpen. Je wordt wie je volgt. Ja. We gaan afronden. Want wie hoorder is van het woord en die dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmee hij geboren is in een spiegel beschouwt, want hij heeft zich beschouwd, is heen gegaan en heeft zich terstond vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich verdiept, ja. Wie vasthoudt wat hij ziet in de spiegel, in de volmaakte wet die der vrijheid en daarbij blijft, die houdt dat vast. Niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader. Die zal zalig zijn in zijn doen. Ja. En misschien bent u ook een stotteraar en bent u asociaal, onzeker. En ik weet niet welke andere dingen nog in de weg staan. Deze spiegel herstelt je godsbeeld, maar ook je zelfbeeld en je en je mensbeeld. Mogen God zijn woord vruchtbaar maken in ons hart.